En daarna lezen we uit Gods woord. We lezen uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. We lezen eerst uit Openbaring 5, de eerste 7 verzen. Dus Openbaring 5, vers 1 tot en met 7. Dan uit Openbaring 6, het 17e vers, het laatste vers. En dan lezen we in Openbaring 7, vers 9 tot en met vers 17.
En ik zag in de rechterhand degene die op de troon zat, een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. Een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van een troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand degene die op de troon zat. Dan vervolgen wij Openbaringen 6, vers 17. Want de grote dag zijn storens is gekomen, en wie kan bestaan? En dan vanaf Openbaringen 7, vanaf vers 9. Na deze dag zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de 4 dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En hij sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En op die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren, zullen niet meer dorsten. En de zon op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen wijden en zal een leidsman zijn. Tot levende fonteinen de wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
De tekst voor de verkondiging van deze morgen vindt u in Openbaring 5 en Openbaring 7. Openbaring 5, vers 1a, deze woorden: en ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek, God op de troon. En we kijken ook naar Openbaring 7, de eerste woorden van vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam. Gods volk voor de troon. Gemeente, jongens en meisjes, weten jullie wat God tegen Abraham zei? Wat moest Abraham doen toen God Abraham zijn tent uitriep? Hij moest naar de hemel kijken en sterren gaan tellen. En lukte dat? Nee, dat lukte Abraham niet, want er waren er zo ontzettend veel. Ze waren niet te tellen. En wat zei God toen tegen Abraham? Toen zei de Heere Abraham, zo talrijk zal jouw nageslacht zijn. Die kun je niet tellen. En wat ziet de apostel Johannes? Hij kijkt zogezegd naar de hemel en nee, hij ziet niet ontelbaar veel sterren, maar ontelbaar veel mensen. Allemaal mensen die behoren bij het geestelijk nageslacht van Abraham. Waarom krijgt Johannes heel veel kinderen van God te zien? Ter bemoediging. Het boek Openbaring, dat is onthulling. God trekt zogezegd het gordijn even opzij en hij laat Johannes, en wij mogen meekijken met Johannes, grote dingen zien. En wat we te zien krijgen, dat wil ons hoop geven. Dat wil ons moed geven. De hemel gaat open, is even heel dichtbij. We zien God op de troon zitten en we zien allen die de Heere lief kregen voor Gods troon staan. De boodschap is, als je bij de Heere hoort, komt het goed. Wie zich door het geloof aan de Heer Jezus vastklampt, die komt niet beschaamd uit. Er is dankzij Jezus hoop voor de toekomst. En dat is dan ook het thema voor de preek. Hoop voor de toekomst. We letten op twee gedachten. We letten op God op de troon en op Gods volk voor de troon. Dus God op de troon en Gods volk voor de troon. Zie Johannes daar zitten op het eiland Patmos? Nee, hij geniet niet van een vakantie. Hij zit er tegen wil en dank. Hij is opgepakt door de keizer van Rome, verbannen naar Patmos, een eilandje dicht voor de kust van Turkije. Dicht bij de gemeentes waar hij heeft mogen werken. Ja, hij is er redelijk dichtbij en toch zo ver bij vandaan. Jarenlang heeft Johannes in de gemeente mogen werken. Hij heeft gepreekt, hij heeft mensen bezocht. Hij heeft mensen bemoedigd met het woord, vermaand, getroost. Hij heeft de voorgangers een hart onder de riem mogen steken, maar nu... Ja, nu. Nu is hij echt op afstand komen te staan van hen, noodgedwongen, en dat doet pijn. Johannes die weet dat er in de gemeenten van alles en nog wat speelt. Er is gevaar van buitenaf, er is vervolging. O God, zouden ze het volhouden in de verdrukking? Er is ook gevaar van binnenuit. Zouden ze de gezonde Bijbelse leer vasthouden? En hij zelf... Hij is aan de kant gezet, opgepakt, weggezet, uitgeschakeld. O God, waar bent u? Ja, maar kijk, let op, er gebeurt wat. Johannes krijgt een visioen, raakt een geestelijke vervoering. Nee, Johannes is niet uitgeschakeld. Jezus schakelt hem in, ongedacht en onverwacht. Krijgt hij dingen te zien, dingen te horen die voor zoveel mensen van betekenis zijn. En hij mag wat hij ziet en wat hij hoort opschrijven op een boekrol. Woorden van troost, woorden van bemoediging. Wat ziet hij? Een troon. Ja, zet onder dat woordje in onze tekst maar een dikke, dikke streep. Want het gaat in het Bijbelboek Openbaring steeds weer om de troon van God. Johannes die zit op Patmos. Maar de Heer die pakt als het ware dat gezicht van Johannes vast. En hij zegt, kijk hoor, kijk. En hij richt het hoofd van Johannes op de troon van God in de hemel. Als je gaat tellen in het boek Openbaring, dan kom je maar liefst 47 keer de troon van God tegen. 47 keer wordt tegen Johannes. En ook tegen ons gezegd. Er is een troon. En? Is die leeg? Nee, hij is niet leeg. Die troon is bezet. Nee, niet met de keizer van Rome. Maar met de Heere der Heerscharen, de koning der koningen, de grote God zelf. Hij zit op de troon. Weet je wat dat betekent? Dat God regeert. En dat hij de sterke, machtige God is. En dat hij het voor het zeggen heeft. En dat hij alle dingen in zijn hand houdt. En dat hij de geschiedenis leidt. En dat er niets uit de hand loopt. Hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil, zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze. En dat wordt nog eens onderstreept door dat woordje zitten. Hij zit op de troon. Weet je wat dat betekent? Dat God volkomen innerlijk rustig is. Hij loopt niet in paniek heen en weer. Hij is niet onrustig. Hij is niet in paniek door de oorlogen en de natuurrampen, door dit en door dat. Het loopt hem niet uit de hand. Hij wordt er niet door verrast. Hij zit op de troon. En kijk, zie je dat? Hij heeft in zijn hand een boekrol vast. Een heel bijzondere boekrol die zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant beschreven is. Er staan allemaal woorden op. Johannes ziet het, althans Johannes ziet dat er een boekrol in de hand van God ligt. Maar ja, hij weet niet precies wat er allemaal opgeschreven staat. Want die boekrol die is strak opgerold, die zit dichtgeplakt met 7 zegels. De boekrol kan niet worden ingekeken. Het is en blijft een geheim wat er op die rol staat. Wat staat er in die boekrol? Nou, het gaat in de boekrol over dat wat er gaat gebeuren tussen hemelvaart en Pinksteren. Gods plan staat erin beschreven. Het gaat om de vraag, wat gaat de toekomst ons brengen? Het gaat uiteindelijk in Openbaring 5 om de vraag, wie zorgt ervoor dat het reddingsplan van God met de wereld wordt uitgevoerd? Met andere woorden, wie zorgt ervoor dat het nog wat wordt met onze gebroken, verloren wereld? Nou, wie zorgt daarvoor? Ja, zeg jij, Jezus natuurlijk. Hij is de redder van de wereld. En hij is het waard om het verlossingsplan van God uit te voeren. Mooi dat je dat zegt. Dat klopt, inderdaad. Maar toch klinkt dat antwoord niet direct in Openbaring 5. Want misschien kun je het ook wel iets te makkelijk zeggen. Zonder dat je beseft hoe wanhopig je eraan toe bent zonder hem. Zonder dat je echt beseft hoe hard je de Heer Jezus en zijn werk nodig hebt. Kijk, Johannes die moet zich bij wijze van spreken eerst even een wereld voorstellen zonder Jezus. Dat moet je eens proberen te doen. Een wereld voorstellen, een jaar voorstellen zonder Jezus. Een wereld voorstellen zonder Jezus. Een leven voorstellen zonder Jezus. Dan ben je dus helemaal overgeleverd aan jezelf. Of aan andere mensen. Nou, wie maakt er dan wat van? Wie helpt je dan overeind? Johannes die denkt erover na, hij laat het op zich afkomen en dan moet hij heel hard huilen. En daar heeft hij alle reden toe, want zonder Jezus is al ons bezig zijn, ook in 2024, en is al ons zoeken naar geluk volstrekt tevergeefs. Want dan sta je straks met lege handen. Heb je geen toekomst. Zonder Jezus heeft het onrecht en het lijden en de duivel en de dood het laatste woord. Bertrand Russell, een bekende Engelse filosoof die in 1970 overleed, die was ook een hele felle atheïst en die moest niks hebben van God. Die schreef een boek onder de titel Waarom ik geen christen ben. Aan het eind van zijn leven werd hij ernstig ziek. En zijn sterven kwam dichtbij en iemand vroeg aan hem, joh, Bertrand, je hebt een mooi leven achter de rug, je hebt boeken geschreven, mensen die hebben ervan genoten, je bent een bekende man, mensen zijn onder de indruk van wat je hebt gepresteerd, maar ik heb een vraag, wat heb je voor je liggen? Wat is je toekomst? Weet je wat hij toen zei? Toen zei hij heel eerlijk, als ik vooruitkijk, dan zie ik een grote, donkere leegte. Dat is alles. En ja, dat is wat overblijft zonder de Heer Jezus. Een grote, donkere leegte. Dan kun je alleen maar hard gaan huilen. Maar je hoeft niet te huilen, want Jezus is bevoegd om die zegels van die boekrol open te maken en de boekrol open te rollen. Dankzij de Heer Jezus kan het reddingsplan van God met de wereld uitgevoerd worden. Dankzij de Heer Jezus weten we waar het naartoe gaat. Het gaat naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het gaat naar het eeuwig koninkrijk van God. Zie je wat er gebeurt? Jezus die krijgt uit de hand van God de Vader, die op de troon zit, de boekrol overhandigd. Vers 1 zegt, onze tekst zegt, dat die boekrol in de rechterhand van God ligt. En vers 7 zegt dat Jezus die boekrol van de geschiedenis van zijn Vader krijgt overhandigd. Dus God regeert de wereld door zijn Zoon. En de boekrol van de geschiedenis, die ligt in zijn rechterhand. Dat is niet voor niets dat Johannes dat opschrijft. De boekrol ligt in de rechterhand van God. Dat is de goede hand van God. Kijk, ik kan me nog herinneren, jongens en meisjes, dat mijn oma linkshandig was. En ze vertelde ons, ja, op school vroeger, toen ze klein was, toen werd mijn linkerhand, want ik wilde graag met links schrijven, werd mijn linkerhand vastgebonden. Die kon ik niet gebruiken, want ik moest van de juf en de meester met mijn rechterhand gaan schrijven. Nou ja, dat zal vandaag de dag niet meer zo gebeuren, maar dat je rechterhand de goede hand is, dat hebben we nog steeds een beetje. Hè? Want als jij iemand een hand geeft die op bezoek komt, nou ja, Urkers zijn niet zo van handen geven, maar vooruit. Je geeft iemand een hand en je doet dat met je linkerhand, dan kan iemand tegen je zeggen, nee, dat is niet je goede hand. Je rechterhand heb je nodig om iemand een hand te drukken. Je rechterhand is de goede hand. Dat geldt van God zeker. Dat is zijn machtige, krachtige, zegenende, zorgende hand. En nu ligt die boekrol in die hand. En hij overhandigt de boekrol vanuit die hand in de doorboorde hand van Jezus. Die de overwinnaar is. Omdat hij via Golgotha en de Olijfberg naar de hemel terug is gegaan. En hij is in staat om die boekrol open te rollen. Zegel na zegel. En daar worden we ook in het boek Openbaring over geïnformeerd. In hoofdstuk 6 zie je al dat die zegels één voor één worden opengebroken. En dat het evangelie de wereld in gaat. En dat er van alles gebeurt. Hongersnoden en ziektes breken uit. En doden zijn te betreuren. We worden geïnformeerd in het boek Openbaring over wat er gebeurt. Totdat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Maar ja, er blijft ook nog veel geheim verborgen. Maar dat is niet zo erg. Want de boekrol, die is vanuit de rechterhand gelegd in de doorboorde hand van de Heer Jezus. De rol is in goede handen. Wij kunnen niet iets toevoegen aan die rol of er iets uithalen. De rol ligt in Gods hand. Dat is wat de Heer Johannes wil laten zien. En dat is wat de Heilige Geest ook ons aan het begin van een nieuw kalenderjaar wil laten zien. Het boek Openbaring toont ons de geschiedenis vanuit het oogpunt, vanuit het gezichtspunt van God. Kijk, wij lopen tegen allerlei vragen op. Wij begrijpen Gods weg lang niet altijd. En Gods regering lang niet altijd. En we twijfelen soms, zou God wel regeren? Ja, maar kijk nou eens omhoog, zegt de Geest van morgen. Er staat een troon in de hemel. En de Vader zit op die troon. Hij heeft een boekrol vast van de geschiedenis. En hij geeft hem aan zijn Zoon door wie hij regeert. Wil je weten hoe het zit? Kijk dan naar boven, naar God die zit. Want de wereld en de geschiedenis staat niet onder de beheersing van het toeval of van het lot. Het staat niet onder de leiding van allerlei duistere machten en krachten. Nee, de grote wereld. En ook mijn eigen kleine leven. Het staat onder de leiding van God. Vindt u dat niet bemoedigend? En geeft je dat geen rust? Want bij alles wat er gebeurt, en bij alle chaos die je soms om je heen ziet, en bij alles wat er dit jaar gaat gebeuren, maar dit weet ik vast, het loopt God niet uit de hand. De geschiedenis is in zijn hand. En wat er plaatsvindt, dat is maar niet een samenloop van omstandigheden. Kijk, als ik in de wereld om me heen kijk, dan kan ik de vraag stellen, waar gaat het naartoe? Wat gaat er allemaal nog gebeuren? En is er wel toekomst voor de kerk van God en voor de kinderen van God? En je denkt misschien wel in een moedeloze bui, het is over en uit, het gaat bergafwaarts, het gaat naar een begrafenis toe. Maar kijk eens omhoog. In de hemel staat een troon. En de boekrol van de geschiedenis ligt in goede handen. Het gaat niet naar een begrafenis toe. Het gaat naar een bruiloft toe. De bruiloft van het Lam. De hemel zal naar de aarde komen. Vind je dat niet bemoedigend? En ben je niet gezegend als je vanuit dat vertrouwen op God zo het jaar mag ingaan? De geschiedenis van 2024 staat op de boekrol van God. En het is bekend bij hem die zegt, mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Jezus draagt de geschiedenis naar het einde van God. En wat God bedacht heeft, het gaat echt gebeuren. Daar staat Jezus als overwinnaar voor in. En ook jouw geschiedenis. En ook jouw leven is in zijn hand. En wie knielt voor hem. En wie zich laat leiden door hem. Die is in goede hand. Dan hoef je niet bang te zijn. Rust mijn ziel. Uw God is koning. En daarom vestig je hoop op hem die leeft tot een eeuwigheid. En die nooit, nooit loslaat, nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En dat dat waar is, dat zien we bevestigd worden in Openbaring 7. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Gods volk voor de troon. Want Johannes ziet niet alleen God op de troon. Nee, hij ziet ook allerlei mensen voor de troon. Er zijn er heel veel. Ze zijn niet te tellen. Kijk, jongens en meisjes. Kijk, je hebt nu nog vakantie, maar volgende week hoop je weer naar school te gaan. En ja, wat tellen is, dat weet je wel. Dan kun je om je heen kijken in de klas. En dan kun je zeggen, nou, ik heb 20 jongens en meisjes in de klas. Of je kunt de familieleden gaan tellen. Zeggen, nou eens even kijken, hoeveel familieleden heb ik eigenlijk? Ja, 60. Of misschien nog wel meer, 95. Een hele grote familie. Kijk, wij kunnen tellen, we kunnen de mensen gaan tellen in de kerk vanmorgen. En de scriba die moet bij het kerkelijk bureau altijd aangeven wat de ledenstand is van de gemeente per 1 januari. Ja, dan wordt er geteld. Wij kunnen tellen. Maar Johannes die... Je ziet zoveel mensen voor de troon van God staan. Ze zijn niet te tellen. Het is een grote schare, een grote menigte. Er kan niet wat rekenwerk erop loslaten en een schatting maken. Nou, het zijn er zoveel miljoen, het zijn er zoveel miljard. Ze zijn niet te tellen. En je merkt de verrassing bij Johannes als hij schrijft. En hierna zag ik en zie. Kijk dan toch eens. Let dan toch eens op. Een grote schare. Johannes, die kijkt ervan op. En dat kun je natuurlijk wel voorstellen. Want Johannes, hij zit daar op een eiland. Hij is opgepakt. Vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. En ondertussen is er dreiging van buitenaf. De kerk wordt bedreigd van buitenaf. Er is vervolging. Christenen zijn in de minderheid. Het zijn er niet zoveel. Je kunt ze echt wel tellen, de christenen, in de gemeentes van Klein-Azië. En dan gaat het binnen de kerken ook nog op allerlei punten mis. Daar heeft Johannes ook al over geschreven in Openbaring 2 en Openbaring 3. De gelovigen, dat zijn echt geen mensen waar helemaal niets op aan te merken is. Er zijn ook zonden in de gemeente. En er zijn ook dwaalleraars actief. Nou, als dat het geval is... Als je in de minderheid bent, als de dreiging van binnenuit en van buitenaf is, dan ben je toch verrast. Als je een niet te tellen menigte mag zien, die staat voor Gods troon. En misschien herken je er wel iets van. Als je vandaag om je heen kijkt in Nederland, in het Westen, dan zie je een kleiner wordende kerk. Dan zie je een kerk die krimpt. En zijn christenen altijd een licht het licht? Een zout en zout? Verspreid ik altijd de geur van Christus? Niet altijd. Al blijft het ook waar wat Corrie ten Boom eens heeft gezegd. Ze zei, je moet maar niet te veel kijken naar het grondpersoneel. Je moet vooral kijken naar de grote gezagvoerder. Maar toch ben ik een licht het licht. Een zout en zout. En zie je niet om je heen, verder weg, dat christenen worden verdrukt, vervolgd? En is het ook niet waar dat er ook een bepaalde druk in onze samenleving is, vanuit de publieke opinie, op christenen, op hun mening, juist ook op ethisch gebied? Nou, komt het dan wel goed met de kerk? Komt het wel goed met het volk van God? Hoor wat Johannes zegt. En ik zag en zie een grote menigte, een grote schare die niemand tellen kon, dankzij de trouw, de genade, de volhardende liefde van God in Christus, is er een schare die juicht hierboven. Nee, het gaat gelukkig niet om een enkeling. Het gaat niet om een klein groepje. Nee, de Vader die eert de Zoon met een grote schare. Niet maar een handje vol, nee, ontelbaar. Dat zegt heel veel over God. Dat zegt heel veel over het hart van God. Ze zijn niet te tellen. Althans, niet te tellen door Johannes. Niet te tellen door mij, door u, door ons mensen. Ze zijn wel te tellen door God. Hij kent de zijne. Allemaal bij naam. Hij is de herder die zijn schapen kent. Eén voor één. Ja, zeg je maar, wie zijn die mensen die daar staan voor de troon van God? Wie zijn het die daar staan? Nou, dat zijn zij die beneden op aarde de Heer Jezus al zijn tegengekomen. En hun hart aan hem verloren hebben. En hun vertrouwen dwars door alles heen op hem hebben leren stellen. Hij, Jezus, was hun leven geworden. Ze waren besmet met het zondevirus, maar ze hebben genezing ontvangen in het bloed van de Heer Jezus Christus voor al hun zonden. Ze zijn door hem gered. En ja, ze hebben het moeilijk gehad. Er valt niet voor niets dat woordje verdrukking in Openbaring 7. Want de duivel is er altijd weer op uit om onderdanen van de Heer Jezus aan te vallen. Hij wil altijd weer hun levensscheepje laten zinken. Maar het lukt hem niet. Want al Gods kinderen komen thuis. Want kijk eens waar ze zijn. Johannes mag zien waar ze zijn. Ze zijn gestorven. Ze hebben hun laatste adem uitgeblazen. Maar ze leven. Jezus heeft ze bij zich gehaald. Heeft ze zo dicht naar hem toegetrokken. En ze staan voor de troon. Voor het lam. Voor Jezus die hun leven werd. En hij zegt Openbaring 7. Hij beschermt hen en hij geeft hen drinken en hij geeft hen eten. En ze hebben geen dorst meer en er zijn geen tranen meer bij hen. Het ontbreekt hen aan helemaal niets. Ze genieten de volle vrede. Er is bij hen grote blijdschap en ze zwaaien met de overwinningstakken, de palmtakken. En ze staan daar terwijl ze feest vieren voor het lam, voor de Heer Jezus. Hij het lam, omdat hij hun herder werd. Ja, dat was hij. De Heer Jezus was hun herder toen ze op aarde leefden. Toen zorgde hij voor hen. Maar kijk eens, hij is hun herder ook in de hemel. Hij is voor eeuwig de goede herder. Wat een troost, hè? Voor Johannes, voor de christenen toen in de verdrukking en voor alle gelovigen nu. Wat een perspectief. Zeg eens, wat in de wereld kan hier tegenop? Zeg eens, krijg je er geen zin in om bij de Here en bij zijn volk te horen? Zie je ze in gedachten staan? Ja, ze staan, zegt Johannes. We lazen niet voor niets dat laatste vers, die laatste woorden uit Openbaring 6. Want kijk, in hoofdstuk 6 loopt de spanning op. Daar wordt gezegd dat de mensen die aan de Heer Jezus voorbij hebben geleefd, die ongelovig zijn gebleven, dat op het moment dat de Heer Jezus terugkomt, ze zich willen verstoppen voor de Heer Jezus. Ze willen zich verstoppen in de grond. Ze willen dat bergen over hen heen vallen. Ze krijgen door, we hebben ons vergist. De Heer Jezus die is wel degelijk de rechter van hemel en aarde. Hij leeft. En nu komt Gods oordeel. En indringend klinkt dan die vraag aan het slot van hoofdstuk 6 in dat vers wat we lazen, vers 17. De grote dag van Gods toorn is gekomen, is aangebroken. En wie blijft dan staan? Wie kan dan voor hem bestaan? Wie kan dan voor hem recht overeind blijven staan? Dat is een indringende vraag. Nou, wie kan er blijven staan voor God? In Openbaring 7 klinkt het antwoord. Een hele schare, een hele menigte. Niet te tellen. Zij staan voor de troon van God en voor het Lam, de Heer Jezus Christus. Ze staan. Omdat ze voor God kunnen bestaan. Nee, niet in zichzelf. Maar omdat de Heer Jezus hun redder werd. Dankzij Jezus. Zijn ze niet omgekomen, maar door het oordeel heen gekomen. Ze staan voor de troon van God. Dat is trouwens een bekende uitdrukking. Een uitdrukking die heel veel zegt. Want weet je wie er voor de troon van de koning stond? De dienaren van de koning. De schenker. De bakker. Personeelsleden. Die waaiden om de koning wat koelte toe te waaien. Speelden zeg maar voor ventilator. En de koning hoefde maar iets te zeggen en te knippen met zijn vingers. En ze vlogen voor hem. Ze stonden voor zijn aangezicht. Ze stonden in zijn dienst. Ze waren dienstbaar aan hem. Nou, zo zijn er ook mensen die voor de grote koning staan. Die hem dienen. Ik hoorde profeet Elia zeggen, meerdere keren zelfs. Ik sta voor Gods aangezicht. Met andere woorden, ik dien God. Ik ben op hem gericht. Hem heb ik lief. Ik sta klaar om zijn wil te doen. Ik ben bereid om zijn weg te gaan. Ik ben van harte bereid zijn woorden te spreken. Johannes, die ziet een grote menigte staan voor de troon. Mensen die God dienen, hem eren, op hem gericht zijn, hem liefhebben, hem groot maken. Dat is veelzeggend. Kijk, er zijn allerlei verschillen natuurlijk aan te wijzen tussen het leven hier op aarde en het leven in de hemel. Maar er is ook een overeenkomst, zegt Openbaring 7. Wie hier voor God staat, voor Gods aangezicht staat, die mag ook straks staan voor de troon van God en voor het Lam. Om hem te dienen en groot te maken. Wie hier door genade leert zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wie hier tegen de Heere mag zeggen, Heere, ik wil u dienen, ik wil u volgen, waar het ook heen gaat. Ik wil u eren, ik wil u weggaan. Die mag ook straks in de hemel de Heere dienen. En eeuwig voor hem staan en hem groot maken. Dan mag je delen in de heerlijkheid van God. Kijk, wij zijn de grens met elkaar overgegaan. Naar 2024. Dan mag ik die vraag eens aan je stellen. Hoe sta je? Hoe sta je ervoor? Hoe sta je tegenover God? Sta je al in zijn dienst? En ben je al tot zijn dienst bereid? Er wordt gezegd van de hugenoten, mensen die in vroegere tijden in Frankrijk leefden en het moeilijk hadden, vervolgd werden, dat ze elke morgen gingen staan. Gingen staan in de deuropening. En dat ze dan omhoog keken en zeiden, Heere, wij zijn tot uw dienst bereid. Nou, hoe is dat bij jou als jongere? Hoe is dat bij u als vader? Als moeder? Als opa, als oma? Hoe is dat voor u? Zeg je dat die hugenoten na? Zeg je, ja Heer, ik sta ook in uw dienst, ik wil in uw dienst staan. Kijk, het antwoord wat je geeft op die vraag, laat zien wat je leven is en wat je houvast is. Nou, wat is je leven? Wat is uw houvast? Kijk, als jongere ben je misschien geneigd om te zeggen, ja, dat staan voor God, nou ja, dat schuif ik nog even wat voor me uit. Ik zie wel, dat komt wel. En natuurlijk hoor, nadenken over God en over het leven met God, dat is niet onbelangrijk. Maar waarom zal ik dat nu al doen? Dat komt misschien een ander jaar wel eens een keer. Je schuift het voor je uit of doet u het ook als veertiger? doet u het ook als vijftiger? Schuif je het voor je uit? En zeg je, nou ja, dat dienen van God, misschien komt het nog eens. Dat staan voor Gods aangezicht nu niet aan mij besteed. Want dat is te lastig, te moeilijk. Dan moet ik dit loslaten en dan moet ik me hiervan bekeren. Maar hierover nadenken, dat is niet voor later. Dat is voor hier en nu. Want de Heere die wil dat wij allemaal staan voor Hem. Nu al met Hem leven. Daar is God op uit. En de Heilige Geestgemeente is druk bezig om de menigte van Gods volk uit te breiden. Want die schare is nog niet voltallig. Aan het eind van de eerste eeuw ziet Johannes alle scharen die niet te tellen is. We zijn inmiddels 2000 jaar verder. Hoeveel mensen zijn erbij gekomen? En zolang de wederkomst uitblijft, gaat God door om mensen te verzamelen. Ook in Nederland, ook al zie je heel veel mensen de kerk verlaten, God verlaten. Maar God is sterker dan al onze weerstand. En Hij wil ons vernieuwen en Hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. Ja, dan is het wel nodig dat je je niet laat inpakken door wat de wereld je voorhoudt. Dan is het wel nodig dat je in het heden van de genade met je zonde naar de Heere toevlucht en vraagt om vergeving en vraagt om zijn genade. Dat kun je heel eenvoudig doen. Weet je hoe je dat kunt doen? Dat kun je doen door te zeggen, Heere, ik stel mijn hoop op u. Reinig mij van al mijn zonden. Zie mij niet aan in wie ik in mijzelf ben. Maar zie mij aan in de Heer Jezus Christus. Want vanuit mezelf kan ik niet voor u recht overeind staan. Ik kan niet voor u bestaan. U hebt alle recht om mij weg te stoten. Van voor uw aangezicht. Maar zie mij aan in de Heer Jezus. Die het gered heeft. Die er doorheen is gekomen. Door die grote verdrukking. Door het oordeel heen. Trek mij er ook doorheen. Ik kan niet zonder u. Wees mij genadig. Laat mij van die grote kudde ook een schaap zijn. Johannes ziet een grote menigte. En waar komen ze vandaan? Nou, ze komen niet uit één streek, uit één land. Ze komen uit alle naties, uit alle stammen, uit alle talen, uit alle volk. Ze komen echt overal vandaan. Zie je ze staan in gedachten? Ik zie Joden staan. Ook Arabieren. Afrikanen. Brazilianen. Chinezen. Noord-Koreanen. Filipino's. Eskimo's. Indiërs. Amerikanen. Europeanen. Urkers. Weet je wat dat laat zien? Die grote menigte. Dat het niet te vergeefs is om in 2024 de Bijbel te openen en te lezen en het evangelie te verkondigen en te evangeliseren en het zendingsveld op te gaan en de Bijbel te vertalen. God wil dat alle volken bereikt worden met het evangelie. En daarom, dat is ook onze roeping weer voor dit jaar, om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. En daarom hebben we als gemeente ook Wilma de Vries naar Albanië uitgezonden en Hessel en Kobi Visser naar Botswana. En zeg eens, zou de Heere voor jou ook geen taak hebben? Zou Hij je niet willen gebruiken om anderen te bereiken met het evangelie? In je gezin, in je omgeving, in Nederland, maar misschien ook wel in het buitenland. Heb je die vraag wel eens gesteld? Heere, waar mag ik u dienen? Wil jij je laten gebruiken door Hem? Het woord mag gezaaid worden. En dat is geen werk dat te vergeefs is. Openbaring 7 laat zien, dat draagt veel vrucht. Kijk nou toch eens, er komt een geweldige oogst. Een schare, een menigte die niet te tellen is. Kijk, wij kijken aan het begin van 2024 vooruit. En we zeggen, ja, die datum moet je vrij houden hoor, want dan hopen we een feestje te vieren. En ja, dan hopen we te trouwen. En deze datum die staat vast, want dan gaan we verhuizen. Ja, we kijken vooruit. En we hopen van alles mee te maken, vooral natuurlijk mooie dingen. Maar ja, we weten dat niet of het allemaal gaat gebeuren. En daarom moet je niet alleen vooruit kijken. Maar moet je vooral ook omhoog kijken. En verder kijken. God verzamelt over heel de wereld zijn kinderen. En het wordt een kudde. Die overal vandaan komt. En dat ze overal vandaan komt. Dat betekent ook dat ze heel verschillend zijn. Ja, ze zijn heel verschillend, al die mensen. En toch zijn ze één. Eén in de liefde tot God. Eén in de dienst aan God. En ze zingen eensgezind hetzelfde. Kijk, dat gebeurde op aarde een beetje diverser. He, want allerlei mensen uit die grote menigte, ze konden elkaar geen eens verstaan. Die Noord-Koreaan, die begreep helemaal niks van de Jood en van ons Nederland. En ze zingen samen, maar dat was op aarde anders, want de een die zong wat sneller en de ander wat langzamer. Maar nu klinkt als uit één mond de lof op God. De zaligheid is aan onze God. Al die taalbarrières en al die dingen waar wij ons soms zo druk over maken, ze zijn allemaal opgeheven. Dat was bij Pinkster al iets van te merken. En straks zal het definitief zijn. Er klinkt eensgezind een prachtig lied. Onze redding is volstrekt afkomstig van onze grote goede God. Proef je de liefde in deze woorden? Nee, ze hebben het niet over zichzelf. Ze zeggen niet, ja, wij hebben volgehouden. En ons geloof was zo sterk. En wij, nee, die houding en die taal leert de Heilige Geest je af. Ere wie ere toekomt. Nu en straks. Want gemeente nog even. En dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar al die blijde zangers staan. Die overal vandaan kwamen. En komen en zingen. Zingen alle eer aan de drie enige God alleen. Amen.